Soms kom ik hier en dan zeggen mensen, wat regent, het regent weer. En dan heb je niet zoveel goesting in de regen. Maar ik herinner mij ook nog momenten in mijn leven, als ik jong was, en ik niet wist dat er zoiets bestond als regen die slecht was. En het was lang warm geweest, dan stond ik daar zo. Mond open, tong uit. Het regent, of het is sneeuw. Hetzelfde, ja. Het is hoe dat je het wilt, misschien ook hoe dat je het wilt ontvangen. Hè? Als oudste heb een verantwoordelijkheid over de kerk. Dat is ja, dat is door God gegeven. Dat is een verantwoordelijkheid die God geeft en waar je serieus mee moet omgaan. En hoe zien jullie dat heel vaak? Jullie zien dat door de praktische kant. Jullie zien, er is een dienst. Er zijn muzikanten. Het wordt mooi op de beamer geprojecteerd, dankjewel. Al die zaken, die zijn er gewoon. Er zijn bijbelstudies, er zijn andere dingen. En jullie kunnen hier komen en kerk zijn. Maar andere zaken, die vallen misschien iets minder op. Dat wanneer wij samenkomen, als, in ons oudste team, dat we dan heel fel die geestelijke verantwoordelijkheid ook voelen. Dat we tot God bidden voor de kerk, voor jullie. En op een bepaald moment was Naomi die zei van, ik heb het gevoel dat we voor zieken moeten bidden. Er zijn te veel zieken in onze kerk. En ze deelde in de WhatsApp-groep. En eigenlijk was dat iets wat onmiddellijk landde. Dat was iets wat onmiddellijk iets had van, ja, dat klopt. Dat klopt. En we zijn daar toen mee aan de slag gegaan. We hebben daarvoor gebeden. Want dat doen we ook. En daarna kwam dat we geloofden dat we een dienst mochten apart zetten om daarvoor te bidden. En toen hebben we dit moment vastgelegd. Ondertussen is er ook eens een keer een spontaan moment geweest waarop er voor mensen gebeden is die ziek waren. Maar we wouden niet dit dan maar aan de kant zetten. We hadden dat vastgelegd en we geloven gewoon dat we dat vandaag ook mogen doen. En ik wil wel wat onderwijs geven, kort, hieromtrent. Want ik weet dat dit een moeilijk onderwerp is. Weet je, het komt zeer dichtbij mensen. Ja? En het is ook een zeer veroordelend kan dit overkomen. En hoezo dichtbij? Omdat ziekte is wat als je ziek bent, gedraagt altijd met je mee. Maar niemand kent het echt zoals jij het in je hebt. Ja, de diepte ervan. Niemand kent de pijn. Zowel lichamelijk als emotioneel wat dat met zich meebrengt. Behalve jezelf. Niemand kent de momenten die jij niet kunt meemaken, maar waar je wel heel fel naar uit hebt gekeken en waar je heel graag bij geweest zou zijn. Niemand kent de dromen die jij niet meer kan verwezenlijken. Daarom komt dat dichtbij. En daarom wil ik dat ook niet zomaar vanzelfsprekend hier gooien. En hoe zo veroordelen, hoe oordelend. Ja, weet je, er is veel onbegrip rond ziek zijn. Je hoort wel eens vaak, ja, die is ziek, ik weet dat wel, maar ik heb die gisteren dat en dat zien doen. Dus het zal wel meevallen. Ja. Terwijl dat juist het moment was waarop je al je energie nog een keer bij elkaar had genomen om toch over je grens te gaan. Oordelend. Nogmaals, daarom spreek ik hier niet licht over. Maar ik wil ook niet doen alsof de Bijbel hier niet over spreekt. Ja? Want we gaan straks wel degelijk bidden voor mensen die ziek zijn. Als mensen dat willen, dan gaan we daar echt voor bidden. Maar ik wil wel beginnen met iets duidelijk te maken. En ik heb dat vorige keer een paar jaar geleden ook eens gezegd, maar ik vind dat gewoon heel erg belangrijk. Ik wil bijbelse genezing en wetenschappelijke genezing niet boem tegenover elkaar zetten. Weet je wat ik, maar wat ik wel wil doen, is even ons gedrag bekijken. Ja? Weet je, bij wetenschappelijke genezing mag een dokter jaren na jaren medicijnen voorschrijven, onderzoeken doen, operaties uitvoeren, hoop geven dat ze dit keer wel gevonden hebben en we blijven teruggaan. Ja? We blijven gaan. Hoe vaak zijn we niet naar een fysiotherapeut geweest? Ja? En maar één massage achter de andere en het doet niks, ik heb precies nog meer pijn. Maar ik blijf teruggaan. Ja? Er is ook niks mis mee. Even de verduidelijking. Ja? Maak zeker hier niet uit op dat ik tegen dokters ben. Ik ga vaak naar de dokter. Ik ben thuis de eerste om naar de dokter te gaan. Geen zever, dat is echt waar. De Bijbel is ook niet tegen dokters. Ja? We weten allemaal dat Lucas, ik hoor het daar al, een dokter was. Dus de Bijbel is daar ook niet tegen. Ik ken christelijke dokters. Ja? Geen probleem mee. Jezus zelf stuurde mensen die hij genezen had naar de controleartsen van zijn tijd. Ja? Dus geen probleem. En dan heb ik nog niet gesproken over alle planten die geneeskrachtig zijn, die God ook niet voor niks heeft gemaakt voor ons. Ja? Dus laat dat even heel duidelijk zijn. Maar wat we zien bij Bijbelse genezing, dat we dan snel zoiets hebben van, oh ja, ze gaat weer over genezing hebben. Laat maar. Of, ja, daar gaan we weer. Ze hebben er alles voor gebeden. Er is niks gebeurd. We gaan dat toch niet meer zo geloven. Of we willen gewoon niet meer ontgoocheld worden. Of God zal het niet willen. En het gevolg daarvan is dat de wil om te gaan bidden voor ziekte en de wil om te laten bidden voor ziekte iets is wat we steeds meer zien ontbreken binnen de kerken. En menselijk gezien kan ik daar helemaal in komen. Maar langs de andere kant geloof ik wel dat we een opdracht hebben van God, die we dan ook misschien niet meer gaan leren aan de kerk. Als ik zou vragen of het goed is dat ik vanaf nu tot en met september de Bijbel ga doornemen en ik dan in september terug bij jullie kom en dan ga zeggen, kerk, ik ga dit stuk en dat stuk ga ik niet meer leren in het samen kerk. Want dit kan nogal raar overkomen wat hier staat. Dit kan nogal confronterend overkomen. Dit kan nogal oordelend overkomen. Ja? Dan denk ik dat verschillende van jullie zouden vertrekken uit de kerk. En ik hoop dat ook. Want dat zou de juiste reflex zijn. Als ik dat zou doen, dan hoop ik dat jullie opstaan en zeggen, hier komen wij niet meer. Want wij willen het hele woord van God leren. Ja? En daarom wil ik gaan staan in geloof. En ik wil jullie vragen om te gaan staan in het geloof dat het goed is om dit te bespreken met elkaar, dat het goed is om te bidden, en dat het goed is om te laten bidden. Nu zijn er mensen die gehoord hebben, deze zin gehoord hebben, en die hebben dat verwerkt als, als je gelooft, ga je genezen, of genezingen zien vandaag, en als je niet gelooft, gaat dat niet gebeuren. Heb ik niet gezegd. Heb ik niet gezegd daar juist. Ja? Ik heb gevraagd om toe te laten dat de Bijbelse boodschap voor zieken te bidden vanmorgen helemaal oké mag zijn. Ik heb gevraagd dat het oké mag zijn dat het helemaal Gods wil is. En ik heb gevraagd dat het rust mag geven in uw hart als we dit doen. Dat het gewoon rust mag geven in uw hart als we dit doen. Want het komt van onze hemelse Vader, die niks slechts met ons voor heeft. En dit staat in zijn woord. En voor welke zieke gaan we bidden vandaag? Voor alles. Psalm 147, vers 3 staat: Hij geneest de gebrokenen van hart. Hij verbindt hen in hun leed. Ja, de gebrokenen van hart, de ziekte die je niet ziet, hè? Situaties die je in je leven hebt meegemaakt, dingen die je misschien zijn aangedaan, trauma's. Ja, God geneest de verbrokenen van hart. Dus we gaan bidden voor de dingen die we niet zien, maar die daar wel leven. Mag de volgende laten zien. Waar gaan we nog voor bidden? Er staat, en Jezus, dat staat in Matthäus 4, vers 23 trouwens. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal van het volk. Ja. Jezus sloeg niet het een of het andere over. En ik weet het, dit is Jezus. Ik weet het. Ja. Maar van waaruit komt de opdracht? Van waaruit komt de autoriteit waarin wij gaan staan? Die komt uit Jezus. Als we naar Markus 16 gaan, vanaf vers 17. Ik heb dat weer. Je hebt 18, heb je ook niet van mij gekregen, zeker. Jawel, ik zou die ook willen lezen. Moest dat gaan, sorry. Hoor. Dus, Markus 16, vers 17. Daar ga ik al beginnen. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij, en dan staat er een heel lijstje, dat ga ik nu lezen, demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken. Ja, alles goed. Oh, kijk, super. Slangen zullen zij oppakken, en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden. Als ik nu even alles wat er in dat lijstje staat wegneem, behalve het onderwerp voor vandaag, dan zou daar eigenlijk het volgende staan, dat we kunnen lezen. En hen die geloofd... Wacht, hè. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij op zieken de handen leggen en zij zullen gezond worden. Dat is als ik heel die lijst, even de rest wat ertussen staat, uitneem. Ja? Dat is niet Jezus. Dat zijn wij. Dat zijn niet de oudsten. Alhoewel wij in de Bijbel ook opgeroepen worden om te bidden voor zieken, als oudsten specifiek. Maar hier in Markus, ja, in mijn naam zullen zij op zieken de handen leggen, zullen gezond worden. En eerlijk, ik bezit intrinsiek de kracht niet om ziekte iets te bevelen, waardoor dat er genezing of zo zou moeten optreden. Zo heeft God ons niet geschapen. Maar de Bijbel zegt dat vanuit zijn naam wij dit zullen doen. Dat is belangrijk. En dan wil ik jullie meenemen naar een heel raar genezingsverhaal uit de Bijbel. Ik denk dat er zelfs geen vreemder genezingsverhaal in de Bijbel staat dan dit. Nu weten jullie allemaal waar ik het over heb. Wat is het meest vreemde genezingsverhaal uit de Bijbel? Staat in het Oude Testament. Oude Testament. Ik zie, oh, Oude Testament. Huh? Ja. Hoe? Nee, dat is ook bijzonder. Hè? De slang die omhoog gehouden wordt, is ook bijzonder. Maar ik heb niet zo heel veel tijd gekregen in principe, want we moeten straks bidden. En ik, hè? Maar ik wil dit wel gezegd hebben. Het opstaan uit de dood, dat is vrij spectaculair om genezen te zijn. Van te zijn, ja. En wat zien we? Op een bepaald moment komen we bij Elisa uit. En ik ga zijn verhaaltje lezen over Elisa. En dat staat eigenlijk gewoon in twee zinnen. Twee Koningen, 13 vers 20 en 21. Daarna stierf Elisa. Iets daarvoor staat dat hij stierf aan de ziekte waaraan hij zou sterven. Ja, dus er zijn ziektes die... Hè, like Elisa, laten we dat even erbij pakken, maar... Daarna stierf Elisa en zij begroeven hem. En nu kwam er aan het begin van het jaar telkens bende uit Moab in het land. En het gebeurde toen men een man aan het begraven was, dat zij, zie, een bende zagen. En daarom wierpen zij de man in het graf van Elisa. Toen de man daarin terecht kwam en met de beenderen van Elisa in aanraking kwam, werd hij weer levend. Hij rees overeen op zijn voeten. Even. Elisa is dood en begraven. Er is een andere persoon die sterft in Israël. Wat doe je? Ze gaan die begraven. Plotseling komen er vijanden aan. Met zwaarden. Ja, weet je niet. Ik denk van, wow, dat wil ik niet. Dus wat doen die mannen? Die pakken, die denken, we gaan niet verder werken aan dat graf waarin we die gaan gooien. We hebben hier eentje. We doen dat open. We gooien die erbij in. Doen dat. En wij zijn weg. Maar op een bepaald moment hoor je die roepen, hey, wacht op mij. En die mannen die kijken achter zich. En daar loopt die mens die juist dood was, achter hen aan, weg van die bendes. Zo stel ik me dat voor. Dat is wel een heel bizar en vreemd genezingsverhaal, als je het aan mij vraagt. Ja? Nu, dit is het laatste wonder wat aan Elisa wordt toegeschreven. En wij zijn vaak bezig met wie heeft geloof? De zieke of de persoon die ervoor bidt? Maar hier is dat allemaal niet aan de hand. Ja? Dus als wij straks gaan bidden, ben ik hier nu niet om te stellen dat wanneer jij voor u laat bidden, dat dit uw Elisa-moment gaat zijn. Ja? Ik wil eerlijk zijn, dit werkte maar één keer. Ik ben zeker, ik ken de menselijke natuur. Die man heeft verteld, ik ben in een graf gegooid, blijkbaar, van Elisa, ik ben daar wakker geworden en ik ben naar huis gespeurd. Ik denk dat de buren, die iemand ziek hadden of wat dan ook naar daar zijn gegaan en ook iemand in dat graf hebben gegooid. Dat is de logische kant, dat is het meest logische wat een mens zou kunnen doen. En er is niks meer gebeurd. Want als dat nog steeds gebeurde, de dag van vandaag, dan wist iedereen, we moeten nu naar Israël gaan en we moeten gewoon, wat we ook hebben, wop. En we €10.000 betalen, want dat zou een heel goed businessmodel zijn. Nee, dat was toen eenmalig. Wat God op die manier heeft besloten om dat te doen. Het was niet Elisa die dat daar deed, mensen. Het waren niet zijn beenderen die dat deden. Het was God die zijn eigen belofte vervult. En de mensen in Israël die geloven dat de kracht in Elisa zat. Want we zien dat omdat de koning, juist voordat Elisa gaat sterven, komt de koning en die begint daar een heel drama te maken over Elisa, wat gaat er gebeuren als jij er nu niet meer bent? Maar hij ging eraan voorbij dat het niet om de mens gaat die daar gaat doen, maar ze ging eraan voorbij dat God nog steeds bij hun was. Ook als Elisa daar niet meer zou zijn. God heeft hen niet opgegeven. God heeft ons niet opgegeven. En dan komen we inderdaad uit bij geloof. En daar zitten we altijd met drie gradaties. Hè. Eén geloof, dat Jezus zegt, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen, je bent genezen. Dat gebeurt. Daar wordt gesteld dat het aan dat geloof van die vrouw ligt. En oké, doe daar niks aan af, want dat is Jezus die dat zegt. Maar we zien dat dat niet per se de grote norm altijd is. Want we zien ook de gradatie van, hey, kom mijn ongeloof te hulp. Ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Dat is als je begint na te denken, ja, eigenlijk kan dit niet. Ja, ik kan dit niet. En God zegt, ja, maar geloof. Jezus zegt, geloof. En dan zegt hij, ik heb het niet, maar kom in ongeloof te helpen. Dat is die gradatie. En dan komt die laatste gradatie. Elisa. Weet je, die dode man had geen geloof. Dat was geen gebed. Dat was geen profetisch woord. Dat was geen handoplegging. Dat was helemaal niks. Soevereine kracht van God. Meer als dat was er niet. En we zijn vaak bezig met die vraag. Hè. Wie moet er nu genoeg geloof hebben? De zieken of degene die bidt? Maar in dit wonder zien we dat God volledig voorbij gaat eraan. Hij gaat er volledig aan voorbij. En toch werkt. En ik wil daar mensen mee bemoedigen. Ik wil daar eigenlijk mensen mee bemoedigen. Als je daar zit van, ik moet geloof hebben, maar God is soeverein. God gaat daar overheen. En ik wou het daarmee stoppen. Totdat ik gisteren op mijn zitmaaier zat, mijn gras af te doen. En als ik mijn grazend af ben op mijn zitmaaier, dan ben ik aan bidden. En dan ben ik met God bezig. Nog mensen? Want ik zie hier lachen. Mensen lachen, nee, oké. Het is gewoon, je ziet mij zitten op mijn grazend. Ja, oké, ook goed, ook goed. Maar dat is echt zo, ik kan er meer beeld bij geven, hè. Zo, zit ik daar dan. Maar dan ben ik aan het bidden. En op een bepaald moment, weet je, ik denk, ja, ik ga mijn preek even doornemen in mijn hoofd. En het was alsof de Heilige Geest tegen mij sprak en die zei, Andy, spreek tegen de kerk en niet alleen tegen de zieken. Andy, spreek tegen de kerk. Want geloof is niet alleen voor de zieken. Het is voor iedere christen. Wie zegt dat jij morgen niet ziek wordt? Om voor zieken te bidden en geloof te hebben is een opdracht. Het is een opdracht van God voor heel de kerk. En weet je, ik geef er eigenlijk niks om of jij dat gelooft. Ik geloof erom dat God zijn belofte waarheid zijn. Daar geef ik wel iets om. Wat ik geloof, wat jullie geloven, ik geef er eigenlijk niks om. Ik geloof er alleen om. Ik geef er alleen iets om dat God zijn belofte waarheid zijn. De belofte die ik in de Bijbel lees, dat dat de waarheid is. Denk er even na over in uw hart. Zijn Gods beloften waar of zijn ze niet waar? Neem dat gewoon even in uw hart op. Zijn de beloften van God waar of niet? En kom tot een antwoord. We gaan s'avonds avondmaal nog doen. Dus ik moet. Hè. Neem daar ook die tijd. Buiten wat je normaal altijd met God bespreekt tijdens wat je avondmaal doet, neem ook deze vraag mee. God, zijn uw beloften waar of niet waar? Neem dat mee in het avondmaal. En als God zijn beloften waar zijn, hebben wij een opdracht. En het maakt niet uit of dat wij die opdracht geloven, begrijpen, kunnen plaatsen in ons theologische kader. Hij zegt, bid voor de zieken. Meer kan ik daar niet van maken. Meer kan ik daar niet van maken. We zijn al 6 jaar samen kerk. We hebben daar commentaar op gekregen in het begin, weet je niet. Het was pal in de corona. En daarna moest de kerk zich ook nog terug uitvinden. We hadden pas die naam, Samen Kerk. En dan kregen we eigenlijk een stukje ja, kritiek, commentaar van... maar we zijn helemaal niet Samen Kerk. En weet je, die mensen hadden helemaal gelijk. Want die naam was daar ook gelegd als daar gaan wij naartoe gaan. Dit is waar wij nog niet zijn, maar daar willen wij zijn. Wij willen graag samen kerk zijn. Ja? Als we 6 jaar later nu niet dichter bij zijn als toen, dan doen we iets fout. Dan hebben ze gelijk. Als we nu 6 jaar later niet dichter bij zijn, dan hebben ze gelijk. Dan zijn we niet gegroeid. Als wij willen groeien, dan moeten we onszelf uitdagen. En waar moeten we dat doen? Op de punten die we moeilijk vinden. Vooral op de punten die we moeilijk vinden. Weet je, zieken horen geen aparte groep te zijn. Wij zijn samen kerk. Zieken horen geen aparte groep te zijn. Wij zijn samen kerk. Luisteren we naar hen? Voelen ze zich gehoord? Voelen ze zich begrepen? Voelen ze zich gedragen? Helpen we hen in de moeilijke dagen? En genieten we mee in de goede dagen? Kunnen we alles overnemen van hen? Nee, natuurlijk. Maar als één lid leidt, leiden wij dan ook? Of is het een last waar we liever niks mee te maken hebben? Confronteert dit ons met ons door de jaren heen opgebouwde geloof? /ongeloof. Ik weet het niet. Maar vanmorgen wil ik jullie vragen om samen kerk te zijn. Een kerk die houdt van zijn naaste. Maar ook een kerk die ondanks negatieve ervaringen of opgebouwd ongeloof in de opdracht van Jezus gaat staan en doet wat hij vraagt. En dat is, bid voor de zieken. Laten we vandaag in ons hart geen negatieve gedachten hebben, maar gaan staan in de opdracht van God. En ik herhaal deze zin. Laat toe dat de Bijbelse boodschap om voor zieken te bidden vanmorgen helemaal oké is. Helemaal Gods wil en het rust in jullie hart mag geven. Amen. Amen.